Handelingen die de wereld veranderen. Dus wel, de doop hoort daar zeker bij. Want de doop is toch wel een initiatie, een markeerpunt waarin mensen veranderen. Waarin ze een nieuw leven ingaan. Een aantal getuigenissen hebt u er ook over kunnen horen. De doop is een handeling die de wereld verandert, maar wat ook veel tegenspraak oproept. En zelfs vervolging. Ik weet niet of u het weet, maar in Nederland zijn bijna 1000 mensen op de brandstapel gekomen omdat ze overgedoopt werden volgens de autoriteiten. Dus het is best iets wat heftig is, een doop. Wat maakt de doop zo controversieel? Dat er vandaag zelfs nog gelovigen tegenover elkaar komen te staan en kerken tegenover elkaar. Wat is de geestelijke strijd rondom de doop? We kunnen een heleboel discussiëren over allerlei theologische onderwerpen en dat gaat allemaal erg goed. Maar op het moment dat er over de doop wordt gesproken, dan komen de emoties los. En gezinnen worden gespleten omdat iemand zich laat dopen in de familie of in het gezin. Dus er is best wat aan de hand rondom die doop, die geestelijke strijd rondom de doop. En het heeft alles te maken met de voorwaarden voor de doop. En die voorwaarden voor de doop is in 3 woordjes uit te drukken: Jezus is Heer. Jezus is de Heer. Als hij na zijn opstanding zijn discipelen ontmoet, dan is zijn eerste woord: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat roept weerstand op. We willen best een God dienen op onze manier, maar iemand die tegen ons zegt van ik ben de baas, dat is moeilijk, zeker voor Nederlanders. Wij zijn niet zo gewend om onder autoriteit te staan. Maar Jezus Christus is de Heer. En als Hij de Heer is, als Hij de absolute heerser is en de belijdenis van ons is dat ook zo, Jezus is Heer, dat betekent ook dat we gehoorzaam moeten zijn. De apostel Petrus die verkondigt dat. Er staan trouwens heel veel teksten over Jezus is Heer in de Bijbel. Maar de apostel Petrus vertelt dat in zijn Petrusbrief, 1 Petrus 3:15. En hij doet dat zeker naar de christenen in Rome. En trouwens naar alle mensen die onder die Griekse Romeinse cultuur zitten. En hij zegt dan: erkent Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Als je het in het moderne Nederlands zou zeggen, dan zeg je: laat Jezus de baas in je leven zijn en wees gepassioneerd over hem. Laat Jezus de baas in je leven zijn. Heeft hij het voor het zeggen in je leven? En eer je hem met heel je hart, ben je gepassioneerd over Jezus Christus. En dan gaat die zin verder: vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leven gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Nou, dat klinkt wel mooi natuurlijk, want als je buurman aan je vraagt of je collega morgen op je weg, ja, wat is er eigenlijk met jou, met dat geloof? Je ziet er altijd zo vreugdevol uit. Je blijkt wel iemand die hoop heeft. Dat zou mooi zijn. Maar als het in die tijd gebeurde, dan was dat zeer gevaarlijk. Want als jij als een Romein of een Griek, je buurman, iets tegen je zei van: waar ben jij mee bezig? Je ziet er zo blij uit. En je zou zeggen: ja, dat komt omdat Jezus Christus mijn Heer is. Dan kon het wel eens betekenen dat hij je bij de autoriteiten aangaf. En dan werd je voor de rechtbank geleid. En dan moest je dat herroepen. En als je dat niet deed, dan werd je voor de wilde beesten gegooid. Want er was maar 1 heer in die tijd. En dat was de keizer in Rome. En de mensen zeiden, en ze begroeten elkaar ook met de woorden: César is Curios. César is de Heer. En Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, Matthäus 10 vers 18. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Weet je zult voor koningen en voor gouverneurs worden geleid. Je zult voor de keizer worden geleid. En dan zul je moeten erkennen dat de keizer Heer is. En als christenen dat niet deden, werden ze gedood. Dus het is best heftig om te vertellen dat Jezus Christus je Heer is. Maar dat is wel Gods bedoeling. En in de, zeg maar, de orthodoxe richtingen van ons kerkelijk erf, evangelisch, reformatorisch, zijn we altijd bezig met het kruis en met de opstanding. Dat is goed, maar het is niet het doel van God. Het doel is niet het kruis en de opstanding. Kijk maar naar wat Paulus schrijft in Romeinen 14 vers 9. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen. En dan krijg je het woordje om, dan krijg je het doel om te heersen over de doden en de levenden. De Heer Jezus Christus is op de aarde gekomen, uit de hemel neergedaald, is via het kruis en het graf en de opstanding, is hij gekomen tot zijn doel. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is de Heer over levenden en doden. En Paulus schrijft het zo aan de Filippenzen. Omdat Jezus gehoorzaam is geweest tot de dood, schrijft hij in Filippenzen 2 vers 9 en 10, daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat, dat is het doel, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Elke knie zal zich buigen. Weet je mensen, we zullen allemaal een keer moeten buigen voor Jezus Christus. En een heleboel van jullie hebben dat al gedaan, maar sommigen hebben dat misschien niet gedaan. Maar er komt een dag dat je zal moeten buigen voor de Hem. Omdat Hij de Heerser is over alles wat leeft, over doden en over levenden. Weet je, en nu is het, we noemen dit, deze periode van het leven noemen we genade. Als je nu knielt voor Jezus, dan betaalt Hij jouw schuld. Maar als je dat niet doet, dan zul je een keer gedwongen worden om te knielen en dan zul je je eigen schuld moeten dragen. Maar Jezus Christus zal al zijn vijanden onder zijn voeten leggen. Weet je, we hebben altijd een beetje dat idee van Jezus, man van smarten, weet je, toch een beetje zwak figuur. Maar als Hij straks terugkomt, dan verslaat Hij in zijn eentje alle legers van de aarde. Al die tanks, al die F-15's en 16's, weet ik hoe die vliegtuigen heten, en drones en atoombommen. Hij doet het helemaal alleen. Zo machtig is Hij. We maken geen schijn van kans als je nu niet knielt. Als je nu niet erkent, Jezus Christus is de Heer van mijn leven. En dat is ook de kernbelijdenis als je een overtuigd christen bent. Romeinen 10 vers 9 staat, als je mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Het is inwendig en het is uitwendig. Wat er in mijn hart leeft, zal ik met mijn mond belijden. Maar wat ik met mijn mond belijd, dat laat ik in mijn leven zien. Als ik met mijn mond belijd dat Jezus Christus de Heer van mijn leven is, de baas van mijn leven, als ik hem Heer Jezus noem, of als je in een andere traditie komt, als je hem Heere Jezus noemt, is Hij de baas. En als Hij de baas is, ja, dan zul je toch wel gehoorzaam moeten zijn. Hoe komen we zover? Hoe komt het zo dat de mens tot de conclusie en tot de erkenning komt dat Jezus Christus de Heer is? Nou, dat kan niet alleen maar van boven komen. Dat kan je zelf niet maken. Je kan het je vanavond vertellen. Maar daar word je niet van overtuigd. Het is de kracht van Gods geest die je overtuigt dat Hij de Heer is. In 1 Korinthe 12 zegt Paulus, ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Het is een goddelijk getuigenis die jou daarvan overtuigt dat Hij de baas is en dat je moet knielen voor Hem. Dat je je leven aan Hem moet geven en Hem gehoorzaam moet zijn. Hoe doe je dat? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, dat heeft de Heer Jezus ook verteld na zijn opstanding. Als Hij zijn discipelen heeft gezegd dat ze naar een bepaalde berg moeten in Galilea. En sommigen die zien het eigenlijk niet zo zitten. Dat kan toch niet? We hebben zelf met onze eigen ogen gezien dat ze hem aan een kruis hebben geslagen. Dat hij gemarteld is. Dat hij dood is gegaan. Hoe kan iemand die gemarteld is en die helemaal kapot is en die is gestorven, hoe kan die opstaan? En als Jezus dan ook daar aankomt op die berg in Galilea, dan staat er en sommigen twijfelden. En dat is denk ik wel te pakken voor ons. Ik bedoel, als jij iemand hebt zien sterven en die is misschien door een zwaar ongeluk om het leven gekomen, kan je je niet voorstellen dat je hem de volgende dag tegenkomt op de grote markt. Nou, dat ongeveer gebeurt er als de discipelen die berg op die berg in Galilea Jezus tegemoet gaan. En Jezus die gaat wat tegen ze zeggen. Hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ik ben de koning en niemand anders. Er is niemand die groter is en hoger is dan ik. Ik heb van God de Vader alles gekregen. En daarom mensen, moet je op weg gaan. Ga dus op weg. Op grond van die proclamatie. Ga daarom op weg. Omdat Jezus Christus alle macht heeft. Dat betekent voor ons als je christen bent, dat je uit je eigen comfortzone gaat geraken. Oké, Heer, dan zal ik doen wat u zegt. Ook al ben ik er zenuwachtig voor, ook al strijd ik ermee, ook al denk ik wil dat helemaal niet. Vanavond een aantal getuigenissen gehoord van mensen die zeiden, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet gedoopt worden. En ik wil helemaal niet op dat podium staan. En ik wil helemaal die dingen niet doen. Maar aan de andere kant, ja, als u dat van mij vraagt, dan wil ik dat toch maar wel. Ga dus op weg, omdat ik, Jezus, alle macht in de hemel en op de aarde heb. En dan geeft hij een opdracht. Dat is de grootste opdracht die mensen ooit gekregen hebben van God zelf. Hij zegt, maak alle volken tot mijn leerlingen. Andere vertalingen zeggen, maak al de volken tot discipelen van mij. We moeten mensen, leerlingen, discipelen van Jezus maken. Dat is de kern van de opdracht. We moeten mensen niet alleen tot geloof brengen. Dat is een voorwaarde om discipel te worden. Maar je moet mensen tot discipel, tot leerling van Jezus Christus maken. En een leerling is iemand die als ware in de banken zit en zegt, Heer, vertel me maar wat ik moet doen. En ik wil gehoorzaam zijn. Het is niet zoals wij op school leerlingen zijn. We zeggen, nou ja, deze keer de test, ik weet niet of ik hem maak. Of als ik een onvoldoende haal, is ook niet zo erg, want er staat wel weer voldoende tegenover. Nee, we zijn een leerling van Jezus Christus. En wat Hij te zeggen heeft tegen ons, betekent dat wij daar gehoorzaam moeten zijn. Hoe maak je nou iemand tot een leerling, tot een discipel van Jezus Christus? Er zijn twee dingen. In de eerste plaats, ze moeten gedoopt worden, zegt Hij. Discipelen maak je door hen te dopen, die nieuwe discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ze moeten gedoopt worden. En het tweede wat ze moeten doen, ze moeten leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik, Jezus, jullie opgedragen heb. Twee dingen. Je wordt discipel van Jezus Christus door de doop. En door de tweede, door te leren te onderhouden, dat betekent doen, alles wat de Heer Jezus Christus opgedragen heeft. En als je dat geleerd hebt, en dat kost een bepaald aantal tijd, de Heer Jezus deed het met zijn discipelen 3 jaar, dus ik denk binnen 3 jaar haal je dat nooit. Dus als je tot bekering bent gekomen, als je je leven naar Jezus hebt gegeven, en je hebt je laten dopen, duurt het ongeveer 3 jaar, op zijn snelst, dat je hebt leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Maar dan begint de grote opdracht weer van voren af aan, want dan begint het weer tegen jou. Ga dus op weg en maak discipelen en doop die mensen en leert ze onderhouden alles wat ik jullie geboden heb. De discipelen gaan dezelfde weg als Jezus. Je gaat dezelfde weg als je Heer. Want als jij dat nieuwe leven van God, wat uit de hemel gekomen is, aan de volgende generaties gaat doorgeven, ja, dan moet er eerst dat oude leven worden afgesloten. Weet je, ik ben zelf een discipel van 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 een... Uiteindelijk kom ik bij die berg in Galilea uit. En mijn opdracht als discipel van de Heer Jezus Christus is om nieuwe discipelen van te maken van alle volken, dus ook van alle Groningers. En die mensen te dopen en ze te leren te onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Maar eerst moet dat oude leven afgesloten worden. Ik kan niet met mijn natuurlijke leven discipelen van Jezus maken. Ik hoop dat u dat begrijpt. Heel veel mensen denken dat dat zonder de doop kan. Maar als de koning der koningen tegen ons en tegen mij en tegen jullie zegt dat je je moet laten dopen, kan je toch niet zeggen dat hoeft niet? Als jij verder wil komen in dat geloof, als jij de wereld wil bereiken met dat evangelie van Jezus Christus, als je handelingen wil plegen die de wereld veranderen, zul je gewoon gehoorzaam moeten zijn aan wat de koning zegt. Ik denk dat het heel mooi wordt duidelijk gemaakt door Paulus in Colossenzen 2, vers 11 en 12. Dat we dezelfde weg gaan als de Heer Jezus is gegaan. Er staat in hem, dat is in Jezus, bent u ook besneden. En dan hebben we het niet over die besnijdenis, zoals jongetjes van 8 dagen dat moesten ondergaan, dat er een stukje van het piemeltje werd afgehaald. Nee, het gaat over de besnijdenis van het hart. Want zo staat het hier. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door het afleggen van het aardse lichaam. Hoe is de Heer Jezus Christus dan besneden? En dan gaat het niet over die besnijdenis toen hij 8 dagen oud was. Dat gaat over de besnijdenis aan het kruis van Golgotha. Toen de toren van God, die de Heere God rechtvaardig heeft over alle zonden van alle mensen, op de Heer Jezus werd gelegd. Toen is hij gestorven. De hele toren van God kwam op zijn hart terecht. En zijn hart is besneden. En er is bloed gevloeid. En door zijn bloed is ons genezing geworden. En vergeving. In hem, in Jezus, bent u ook besneden. Hoe dan? Nou, dat legt de laatste zin uit, vers 12. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. Zometeen worden jullie gedoopt, en je wordt gedoopt in de dood van Jezus. Nou, als jij dood bent, beste mensen, dan maak je helemaal niks meer. Een dode kan ook niet meer zondigen. Dat staat in Romeinen 6. Als je dood bent, kan je niet meer zondigen. De macht van de zonde wordt hier straks in het water over je leven verbroken. Je wil niet meer zondigen, maar je doet het nog steeds. Maar er zit een macht in je leven die dat veroorzaakt. Paulus schrijft het in Romeinen 7 en zegt, van als ik het goede wil doen, dan is het kwade bij mij aanwezig. En wat ik wil doen, dat doe ik helemaal niet. Ik doe precies het tegenovergestelde. En dan zeggen mensen, ja, dat klopt, ik ben een zondaar. Maar beste mensen, de Heer Jezus Christus is niet aan het kruis van Golgotha gestorven om jou zondaar te laten blijven. Hij wil met jou een spiksplinternieuw leven. Een geweldig, avontuurlijk, dynamisch en krachtig leven laten leiden. En daarom moet die macht van de zonde, en dat wordt zo meteen hier in de doopbad, wordt dat verbroken. Als je wordt ondergedompeld in de naam van Jezus tot zijn dood, ben je er vanaf. Maar ja, je zal wel gek zijn om je te laten dopen in zijn dood en daar in het graf blijven. Dan ben je allemaal dood. Maar waarom laat je je dopen? Je laat je dopen omdat je gelooft in de opstanding. Dat is wat hier staat. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Je laat je dopen op persoonlijk geloof. Jij gelooft, jullie geloven dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En meer is niet nodig om je te laten dopen. En je moet natuurlijk willen dat de Heer Jezus Christus de baas in je leven wordt. Hij is de Heer. Ik wil een discipel van Jezus worden. Ik wil een leerling van Jezus worden. En omdat ik dat niet kan, laat ik me dopen. En ik snap het. Ik ben baptistenvoorganger. En ik krijg natuurlijk ontzettend veel reacties en vragen van mensen over die doop. Is het nou echt noodzakelijk? Nou, ik denk als de Heer Jezus tegen ons had gezegd van maak discipelen en laat ze een half uur op een kop staan. Dan hadden we jullie allemaal een half uur op de kop gezet. Maar nou heeft hij gezegd van laat doop die mensen en we doen het allemaal heel moeilijk. Beste mensen, als Jezus iets zegt, de koning iets zegt, dan kan je gewoon niet roepen, want dat zie ik helemaal niet zitten. Je kan ook niet zeggen, nou ik ben als kindje gedoopt. Het is prima als je als kindje gedoopt bent, maar dan ben je gedoopt op het geloof van je ouders. En die doop heeft trouwens ook een andere betekenis. Wij dopen mensen op persoonlijk geloof tot de dood van Jezus en tot zijn opstanding. Dat er nieuw leven aan het licht zal komen. Dat is de kern van het evangelie. Dat is ook waar de discipelen het evangelie verkondigden in het boek Handelingen. Ze verkondigden in Jezus Christus de opstanding uit de doden. Dat is zo'n ontzagwekkende boodschap. Dat je kan opstaan uit de dood. Want voor ons is de dood het einde van alles. Maar voor de christen is het het begin. Want Jezus heeft ons een dood bereid in de doop. Het is radicaal. En een radicalere toewijding in de doop tot zijn dood bestaat er niet. Ik wil je drie gebieden laten zien wat het betekent als je je laat dopen. Want je moet je niet zomaar laten dopen uit een emotionele opwelling omdat het zo mooi is. Omdat het hier zo'n fijne sfeer is of wat dan ook. Elke keer komen we dat weer tegen dat mensen uit spontaniteit zich willen laten dopen. En de antwoord is van, ga er maar eens over nadenken. Want dat kost je heel wat. Eerste plaats betekent het dat je je denken onderwerpt aan Jezus Christus. Jezus heeft gezegd, neem mijn juk op je en leer van mij. Een hele bekende tekst. Meestal lezen we hem meteen door. Dan zeggen we, ja, dat is voor de mensen die vermoeid en belast zijn. En dan belooft Jezus je rust. Dat is absoluut waar. Maar laten we ons maar eventjes vasthouden aan dat eerste zinnetje. Neem mijn juk op je. Het juk op je nemen was een staande uitdrukking in die tijd van je onder gezag stellen van een persoon. De schriftgeleerden zeiden van je moet je onder het juk van de wet stellen. Nee, zegt Jezus, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Stel je onder mijn juk. Stel je onder mijn gezag. Het gaat er niet om dat je van alles moet doen of niet moet doen, dat je de wet moet houden, want dat lukt je toch niet. Maar je moet je stellen onder het gezag van de persoon die van je houdt. Die zegt van, ik hou zo ontzettend veel van je. Weet je, ik draag jouw schuld. En doe je morgen zonde, ik draag je schuld. Ik geef je een spiksplinter nieuw leven. Dat is wat Jezus tegen ons zegt. Is dat niet fantastisch? Dat is nou evangelie. Dat is het goede nieuws. Je krijgt een totaal nieuw leven van de Heer Jezus Christus. Maar eerst moet je dat oude begraven in zijn dood, in de doop. Neem mijn juk op je, zegt Jezus, en leer van mij. Word een leerling. Je moet als een leerling leren spreken. Dat heeft de Heer jezelf ook moeten leren. Weet je, in ons denken, zeker bij Nederlanders kom ik dat nogal eens een keer tegen, waarschijnlijk omdat ik ook zelf Nederlander ben, die zeggen altijd ja, komma, maar. Of ja, ja, ik wil het wel doen, maar als. Of, nou weet je, er zijn altijd van die bijzinnen. Ik wil me wel laten dopen, maar mijn ouders. Die doet dan pijn. Ik wil me wel laten dopen als ik er aan toe ben. Ik wil me wel laten dopen. Ik kan een hele lange lijst maken met allemaal van die maar en als en dat soort opmerkingen. We zitten vol met redenaties. We kunnen heel wat afredeneren. En nu moet je je gedachten krijgsgevangenen maken onder Jezus. Neem mijn juk op je. Hij is de baas. Wat hij zegt is waar. Een van de dopelingen die gaf de getuigenis van de Heer die maakte me dingen duidelijk en ik wilde het niet. Maar uiteindelijk sta ik hier dan toch maar. Weet je, dat is wat God van je vraagt. Onderwerp je gedachten, je denken aan Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus is de goede herder van jou. En de goede herder, die kent zijn schapen en de schapen kennen hem. En die luisteren naar zijn stem. Dat betekent dat je zijn stem kan horen. Niet met deze oren hoor, met de oren van je hart. We moeten ons leren oefenen in het horen van de stem van de goede herder. En dat is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon aan de Heer Jezus vragen. Heer Jezus, vindt u dat ik gedoopt moet worden? Ik ben het er niet mee eens eigenlijk. Theologisch zie ik dat eigenlijk anders. Maar als u wil dat ik gedoopt word, dan wil ik gehoorzaam zijn. En dan gaat Jezus tegen je spreken. Het is een heel gevaarlijk gebed als je dat gaat bidden. Maar ik daag je uit, als je nog nooit gedoopt bent, op je persoonlijk geloof, om dat te bidden. Heer, ik wil u gehoorzaam zijn. Ook al zie ik het op dit moment niet zitten en denk ik dat die baptisten het fout hebben. Een houding van gehoorzaamheid. Het is een overeenstemming met de grote opdracht om die mensen te dopen en ze te leren te onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Het tweede radicale wat er mee te maken heeft is gehoorzaamheid dus. Dat is de morele kant van ons leven. Let wel, het gaat niet over onze rechtvaardigmaking. Je wordt gerechtvaardigd door je geloof in de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat je naar de hemel gaat. Alle mensen die hier geloven in Jezus, dat hij voor hem of voor haar gestorven is aan het kruis van Golgotha. Beste broeder, zuster, dat ben je van me. Je bent gered. Maar het dopen gaat over heiligmaking. Dat is een stap verder. Want God redt je niet om je in de hemel alleen te krijgen. God redt je om een dienaar van hem te worden. Zelfs om koning te worden onder zijn heerschappij. We zijn bedoeld voor koningschap. En dat betekent dat we een weg hebben af te gaan, een weg van discipelschap, een weg van heiligmaking. En Lucas 6, vers 46 vraagt Jezus, waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij? Wat doen jullie niet wat ik zeg? En hoeveel van jullie roepen niet heel regelmatig Heer Jezus, Heer Jezus? En je doet niet wat hij zegt. Hij is de baas. Als jij hem erkent als baas. Als je zegt, Jezus is Heer. Heer Jezus. Heere Jezus. Dan moet je hem ook gehoorzaam zijn. En waar moet je dan gehoorzaam aan zijn? Aan heel Gods woord. Heel Gods wil dat geopenbaard is. Want er zal geen titel of jotta, geen punt, geen komma van de wet begaan zijn. Voordat alles zal zijn geschied. Het is door de kracht van de Heilige Geest. Door de wet van de Heilige Geest, dat de wet wordt overwonnen. De wet van de zonde en de wet van de dood. Want de wet brengt de dood voort. Maar de Heer Jezus Christus geeft je het leven. Johannes 14, 21 zegt Jezus, als iemand mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat hij van me houdt. Hou jij van Jezus? Of is het allemaal theologie wat ik nou tegen jullie zit te vertellen? Is er nog iets wat er in je hart brandt? Is er een passie voor de Heer? Weet je, we kunnen zo lauw worden. We kunnen zo formalistisch worden, zo wettisch. En dan zijn we nog steeds heel bijbels bezig hoor. Maar de vraag is van, ben je nog gepassioneerd over Jezus Christus? Zie je, hij is zo prachtig en hij is zo goed. En hij is zo liefdevol. En hij is zo genadig en hij is zo barmhartig en hij is de koning. Wat willen we nog meer? Gehoorzaamheid. Dat is wat God van ons vraagt. En daarmee laat je zien dat je van hem houdt. Het laatste en derde wat ik erover wil zeggen is dienstbetoon. Radicale toewijding betekent dat we gaan dienen. Dat onze roeping als mens is dat. In Romeinen 6 gaat over de doop. Komt hij tot de conclusie, Paulus. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde, maar stel uzelf in dienst van God. Als we gelijkvormig worden aan de dood van de Heer Jezus Christus, dan is dat het einde van de macht van de zonde over ons leven. Ik zeg niet dat je nooit meer zondigt, maar de macht van de zonde is over je verbroken. In hetzelfde hoofdstuk staat dan ook, beschouw jezelf daarom dus als dood voor de zonde. Omdat u één bent met Jezus Christus, leeft u nu voor God. Laat de zonde niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf van uw slechte gewoontes. Weet je, zonde is een macht in ons leven. En we willen dat niet, zegt de Romeinen 7, maar we doen het wel. Nou, wie zal me verlossen uit het lichaam deze doods? Nou, de antwoord is Jezus Christus. Dat gaat niet straks gebeuren als je weer komt of als je sterft. Dat mag nu gebeuren met deze dopelingen als ze worden begraven in de dood van Jezus. En dat betekent dat God, de Heer, een radicale toewijding van ons vraagt. Hij vraagt een houding van gehoorzaamheid. Jezus zegt in Johannes 7, vers 17, als iemand ernaar verlangt Gods wil te doen, dan zal ik kunnen onderscheiden of mijn woorden van God komen of uit mezelf. Johannes 7, vers 17, moet u maar eens een keer voor jezelf opzoeken. Weet je, die tekst zegt, dan zegt de Heer Jezus van, als je mij gehoorzaam wil zijn, dus een houding is dat, dan zal je pas weten of deze leer van mij komt of van de mensen. Wil je weten of dit de juiste manier van dopen is, dan moet je in eerste plaats een houding hebben van, Heer, als dit de juiste manier van dopen is, dan wil ik het ook. En zolang u dat niet wil, zult u geen openbaring erover krijgen. Gehoorzaamheid. Uit zich in de doop. Een mooi voorbeeld is Handelingen 2, waarin een duizenden vrome Joden, dat zijn zonen van het verbond, dat zijn mensen die zich aan de wet houden, die wisten dat ze zondaren waren, want ze hadden de offeranders in de tempel, die door het bloed van bokken en stieren hun zonde bedekten, ze wisten alles al. Ze waren gepassioneerd over God. Ze waren massaal uitgelopen naar Johannes de Doper, hadden zich laten dopen. Er waren proselieten onder, die waren ook al gedoopt, die werden twee keer gedoopt. En dan komen ze onder de toespraak van Petrus, waarin Petrus hen duidelijk maakt, wat weet je wat jullie hebben gedaan? Door jullie schuld hebben jullie de Messias gekruisigd. Maar dat kan ik ook tegen jullie allemaal tegen mezelf zeggen. Door mijn schuld, door jouw schuld, door uw schuld, is Jezus aan het kruis gegaan. Weet je, dat moet je zo tot schrikken aanzetten. Zoals die vrome Joden dan tegen Petrus zeggen, ze zijn helemaal geschrokken, wat moeten we dan doen? Kijk, hier het antwoord. Handelingen 2 vers 38. Petrus die zegt dan, u moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven en dan komt ook de Heilige Geest in u wonen. Je moet je bekeren. Nou, hoe bekeer je je nou? Dat betekent dat je oude dingen loslaat en je richt op nieuwe dingen. Je richt je op Jezus. En je laat de wet los. En het hele wetticisme en het legalisme en het godsdienstige en het christelijk. We laten dat los. Zoals Paulus dat zegt, het is maar allemaal vuilnis geworden. Want er is maar één ding, dat is Jezus. Ik ben gepassioneerd over de Heer Jezus Christus, zegt hij. Peter zegt, je moet je bekeren tot God. En je laten dopen. Dan worden je zonden vergeven. Hoor je het en zie je het? Dan worden je zonden vergeven. En dan komt de Heilige Geest in je onder. Dan kom je onder leiding van de Heilige Geest te staan. Het is gewoon water hoor. Gewoon leidingwater wat verwarmd hebben. Als je daar in dat bad ondergaat, dan worden je zonden vergeven. Dan komt de Heilige Geest in je wonen. In die zin van, dan gaat de Heilige Geest je leiden. En die mensen worden toegevoegd aan de gemeente. In Handelingen 2, 41 staat, zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En dat betekent dat sommige mensen daar voor de derde keer in een heel korte tijd gedoopt worden. Eén keer als proseliet, één keer de Johannes de Doper, nou voor de derde keer. Dus praat maar alsjeblieft niet dat overdopen niet mag. Het wordt in de Bijbel constant gedaan in het boek Handelingen. Maar je moet gedoopt worden tot de dood en tot de opstanding van Jezus Christus. Dat is wat Jezus van ons vraagt. Om verder te komen. En een gemeente die bestaat uit gedoopte christenen. Mensen die geloven in de opstanding. Radicale mensen die hebben gezegd, ik wil de Heer Jezus Christus volgen. Hij is mijn Heer. En niemand anders. Ik wil hem volgen. En dat is ontzettend radicaal, mensen. Ik zie te veel kerken vandaag waar mensen wel geloven, maar niet radicaal Jezus volgen. Oh, dat gebeurt ook met mensen, ook in kerken waar wel volwassen wordt gedoopt. Waar een stukje lauwheid gaat komen. Het is zo makkelijk om legalistisch te worden. Maar als wij zeggen, wij willen Jezus Christus erkennen als Heer. En ik laat dat zien in de doop. Dan vraagt dat alles van je. We kunnen niet Jezus volgen en tegelijk nog aan ons oude leven vastzitten. In Lucas 14, de geschiedenis, lezen we dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. En alle mensen daar in die hele streken, die praten met elkaar. Want ja, Jezus kan fantastisch spreken. En hij doet wonderen en tekenen. Dus ze praten met elkaar, gaat hij ook op naar het feest? En dan horen ze van elkaar en dat gaat als een lopend vuurtje langs de dorpen. Jezus komt eraan met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. En dan volgen duizenden en duizenden mensen hem. En dan in Lucas 14, vers 25 lezen we dat Jezus zich omdraait en naar die mensen kijken die hem volgen. En dan zegt hij tegen ze, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn, kan niet mijn discipel zijn. Zie je hoe radicaal het is als we Jezus willen volgen? Het is niet voldoende als je naar de kerk gaat en lid bent van een kerkgenootschap en als je voor het eten bidt en in de Bijbel gelooft. Dat is allemaal goed hoor, als je dat doet. Maar het gaat erom dat u Jezus Christus radicaal volgt. En dat betekent dat je breekt. Dat je, eigenlijk staat er in het Grieks een woord van, alles op de tweede plaats zet. Weet je, mijn vrouw is belangrijk voor me, maar Jezus is belangrijker. Mijn kinderen zijn belangrijk voor me, maar Jezus is belangrijker. Ik als voorganger van deze gemeente is deze gemeente belangrijker voor me, maar Jezus is belangrijker. Je moet ermee breken met dat vasthouden aan alles wat het natuurlijke leven betreft. En Jezus vertelt dan twee gelijkenisjes. Eentje over het bouwen van de toren, de ander van twee legers die tegen elkaar optrekken. En de boodschap is dit. Ga erover nadenken, mensen. Neem geen spontane, emotionele beslissingen om je te laten dopen, maar denk er heel, heel duidelijk over na. Je moet de kosten berekenen. In Lucas 14, vers 33 staat dat. Zo geldt ook voor jullie. Dus voor ons allemaal. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Je zal je portemonnee moeten loslaten en je zal je huis moeten loslaten en je vakanties moeten loslaten en je moet gewoon alles loslaten. En zeker, je mag op vakantie gaan en je mag trouwen en je mag een huis hebben, dat mag allemaal. Maar het is niet meer van jou. Je moet het allemaal stellen in de diensten van de koning. Dus laat je alsjeblieft nooit meer dopen, of doe dat in ieder geval niet, of meld je niet aan voor de doop, omdat je daar emotioneel mee betrokken bent. Maar denk er alsjeblieft goed over na en bid ervoor. En zeg tegen de Heer Jezus Christus, Heer, als u wil dat ik me laat dopen, wilt u het me dan alsjeblieft duidelijk maken, want ik wil u gehoorzaam zijn, ook al zie ik het helemaal niet zitten. Dat is een radicaal gebed. Weet je, dat is een heel gevaarlijk gebed, want ik weet wat de Heer gaat antwoorden. Maar ik zal het u niet verklappen. Dat moet u zelf maar ondervinden. Maar misschien is het een goed idee om even stil te zijn, zodat u dat nu in uw hart gewoon voor jezelf kunt bidden. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u antwoorden geeft. U bent niet een zwijgend God. U spreekt. U spreekt door uw woord. U spreekt door de Heilige Geest tot onze harten. U spreekt door mensen heen. Heer, we hebben vanavond ook de getuigenissen gehoord van hoe u spreekt tot mensen. En ze zijn gehoorzaam geworden. We mogen ze zometeen gaan dopen. Heer, dat is uw werk geweest. Het is niet hun beslissing geweest. Het is uw overtuiging geweest. En u bent goed en u bent lief voor hen. Dank u wel, Heer, voor uw genade dat u steeds weer opnieuw mensen trekt. En mensen de weg wijst om u te gaan volgen. Heer Jezus Christus, we erkennen u als Heer. Heer van deze gemeente, Heer van onze harten. U bent de koning en u heeft alle macht. Dank u wel daarvoor dat u dat gebruikt om ons te redden, ons te trekken, om ons te maken zoals u ons hebben wil. We prijzen u voor uw goedheid. Halleluja. Amen. Op 24 februari is de volgende doopdienst. En u kunt zich opgeven. We gaan dopen. Denk ik. Ja?